Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 89, het tweede en het derde vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. En ook vers 3, de hemel loof, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. Psalm 89, vers 2 en vers 3. Gemeente, we mogen vanmorgen ook luisteren naar de heilige wet van de Heere God. En daarna willen we zingen Psalm 78, het derde vers. Psalm 78, vers 3. Stellen wij ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, hij heeft deze wet helemaal gehouden. En hij zorgt er ook voor dat deze wet geschreven wordt op vlezen tafelen van het hart door zijn geest. En hij heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit de Psalm 89, vers 20 tot en met 38. Uit het Oude Testament, Psalm 89, vers 20 tot en met 38. En daarna lezen we uit Openbaring 2, vers 12 tot 17. Ik had het verkeerd doorgegeven aan de kosters en opnieuw had ik het nog gecorrigeerd. En weer opnieuw verkeerd doorgegeven, want ik heb het doorgegeven vanaf vers 13. Maar het is vanaf vers 12 dat wij lezen. Openbaring 89, Psalm 89 en Openbaring 2. Allereerst Psalm 89. En daar lezen we vanaf vers 20. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd: ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, mijn dienaar, gevonden. En met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen stand houden. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten, zal ik treffen. Mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. Zijn horen zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen: u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ik zal mijn goedertierenheid tegenover hem voor eeuwig behouden, aan mijn verbond met hem trouw blijven. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. Als zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan, als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar mijn goedertierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid: nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden zoals de maan. De getuige, hoog aan de hemel, is trouw. Sela. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. En dan nu de tweede schriftlezing, Openbaring 2, vers 12 tot 17. En daar lezen we het volgende. Gods heilig woord. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamus. Dit zegt hij die het twee snijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover, gemeente, ook de tweede schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in Openbaring 1, vers 5a. Ik ben bezig, en we hebben al geluisterd naar vers 4 uit Openbaring 1. De namen van God de Vader en de naam van God de Heilige Geest. En dan willen we vanmorgen luisteren naar de namen die de Heer Jezus hier krijgt. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Dat is de tekst voor de preek. Gemeente, voordat we daar verder naar willen luisteren, willen we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Willen we hem samen bidden om zijn zegen. Heere grote God in de hemel, u bent trouw en dat laat u daarin merken dat de zon weer is opgegaan en dat we weer een dag uit uw hand krijgen, een zonnige dag, de zondag waarop we mogen gedenken dat hij, de zon der gerechtigheid, opstond uit de dood, dat hij alle machten, alle krachten die zich tegen u, de levende God, keren, dat hij die verslagen heeft. En daarom mogen wij vanmorgen hier samenkomen en verheugd van zorg ontslagen u roemen die ons blijdschap geeft. En heren, dat kunnen we soms zingen, maar dan weet u ook dat we ook onze zorgen zo makkelijk meenemen naar de kerk. En dat ze zelfs tussen ons en de preek in kunnen komen te staan, omdat ze ons zo bezighouden. En heren, dan willen we allereerst tot u komen. En ook onze zorgen en onze noden bij u, de levende God, neerleggen. Kent u ons, dan weet u wat wij in de achterliggende weken hebben meegemaakt. Of dat mooie dingen waren, of dat het verdrietige dingen waren. Heere God, zo komen we vanmorgen bij u. En dan weten we dat u ons ziet. En dat u ons kent. Hij mag ons troosten. Want dan weet u van alle verdrietige dingen. Dan weet u ook van de blijdschap. Ja, Heer, maar het mag ons ook wel verschrikken. Want dan weet u ook van al onze zonden. En Heer, daarom komen we bij u. En u ook bidden om vergeving. Van onze zonde en onze schuld. En ziet u ons dan niet aan in wie wij zelf zijn en in wat wij doen en zeggen en denken. Maar ziet u ons aan in de Heer Jezus. Zie ons aan in zijn offer en in zijn bloed. O Heere, wat hebben we dat nodig, ook vanmorgen. Als we als gemeente voor u naderen. En Heere, dan is het zo'n wonder in ons leven dat wij daar altijd weer naartoe mogen vluchten. En wat een wonder als we dat ook elke dag doen, door het geloof. Maar er zijn misschien ook wel mensen in ons midden die u niet kennen. En die niet in u, Heer Jezus, geloven. Ja, natuurlijk, ze geloven best dat de Bijbel waar is. Hoewel. Maar Heere, wil dan ook in deze dienst u zelf aan hen openbaren, ja, aan ons allen openbaren, dat u, Heer Jezus, laat zien wie u bent, opdat ook in ons hart het geloof geboren wordt. Dat ware, dat echte geloof, waardoor we ons helemaal aan u kwijtraken. Waardoor we vertrouwen op wat u gedaan hebt, o Heer Jezus Christus. Niet meer op iets van onszelf, niet meer op wat wij klaarmaken en niet klaarmaken. Heren, dan willen we u danken en u bidden. En dan mogen we u danken, ook met het echtpaar van Reewijk met Niek en Evelien neren. Ze mochten niet afgelopen week, maar die week daarvoor ook gedenken dat ze 25 jaar in het huwelijk verbonden waren. Wat een genade van u. Heren, we mogen u bidden, ook voor hen die zich op het huwelijk voorbereiden. We denken aan Aaron en Martine. Wilt u hen nabij zijn, ook in deze drukke weken, waarin er ook vast nog veel op hen af zal komen. Heere God, geef hen ook een goede en een gezegende dag. Over 2 weken, heren, wij komen zo bij u. Met al die dingen waar we u dankbaar voor mogen zijn. We mochten gisteren ook de bevrijdingsdag vieren in ons land. En heren, dan mogen we u danken dat we niet meer overheerst worden door een vijandige macht. En dat hebben we net ook gezegd, dat uw zoon de machten verslagen heeft. Ja, heren. En wat erg toch dat in ons land zoveel slaven zijn. Zonder dat ze het zelf doorhebben, zonder dat ze het weten. Slaven van de zonde, slaven van de duivel. En dat ze de vrijheid misbruiken. En dat ze zich uitleven in alle ongerechtigheid. En heren, dan kunnen we er niet op neerkijken. Dat doen we ook niet. We kunnen er alleen maar naast gaan staan en alleen maar zeggen, heren, dat we nou datzelfde hart hebben als onze buurman die niet naar de kerk gaat. En heren, daar kunnen we ook alleen maar voor hem bidden. Geef toch dat ook in ons land nog de vrees van uw naam gevonden wordt. Dat mensen u, de heilige God, leren kennen. En daarnaar ook leven. Ja, dat ze met u mogen leven, heren. Dan ziet ons leven er anders uit. Dat kan niet anders. En geef zo, Heere God, dat dat voor ons ook allemaal zal gelden. En dat wij daarin ook getuigen van u mogen zijn. Dat wij daarin een voorbeeld mogen zijn voor onze naasten. Heere, zo danken wij u voor het vele goede wat u geeft. We bidden u voor deze wereld. Wilt u zijn in al die omstandigheden waarin het zoveel minder is als dat wij het hier hebben. Want wij mochten dan vieren dat wij bevrijd zijn van de oorlog. Maar er zijn ook gebieden waar wel oorlog is. Wees u daar. Wilt u die mensen ook gedenken die onder geweld gebukt gaan. Denk in het bijzonder aan uw verdrukte en vervolgde kerk. Heren die in de gevangenis geworpen zijn. Of die op andere manieren moeten lijden omdat zij christen zijn. Heren, geef ook dat zij op hun plaats toch de genade en de vrede van u mogen ervaren. En daardoor ook anderen jaloers mogen maken. Heren, zo bidden wij u voor uw volk Israël. Heren, we denken ook aan hen. Wil ook hen toch geven de erkenning van de Heer Jezus. In wie alleen de ware vrede is. In wie alleen genade is. En door wie wij alleen tot u kunnen naderen. Alleen door hem kunnen wij u kennen. Heren, wilt u dan ook aan hen nog gedenken? Ja, gaat u zo door met uw werk. Breidt uw koninkrijk uit. En wil zorgen dat uw naam de eer krijgt. Die u zo waard bent om te krijgen. En dat bidden we ook vanmorgen. Niet om ons, maar om Jezus wil. Amen. Gemeente, let u eventjes op. Aanstaande donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, dan staat er op de nieuwsbrief dat de dienst om 7:30 is. Maar dat is niet zo. Hij is gewoon 9:00. Dus voor het geval dat u daardoor in de war gebracht was, dan is dat nu gecorrigeerd. Verder nog een afkondiging. Zo de Heer wil aan mijn leven 18 mei, dan hopen Aaron de Best en Martine Trommelen in het huwelijk te treden. En ja, dat moeten we ook officieel 2 weken van tevoren, geloof ik, afkondigen. Dus, maar dat was ik vergeten op de nieuwsbrief te zetten. Dus bij deze is dat afgekondigd. Het heeft al een keer in de nieuwsbrief gestaan. Nou, gemeente, tot zover de afkondigingen. U mag uw gaven gaan geven. Allereerst voor de diaconie plaatselijk, daarna voor de instandhouding van de eredienst en ten derde voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen als inleiding op de prediking. van diezelfde psalm waaruit we ook gelezen hebben. Psalm 89, we hebben er al een keer uit gezongen. Maar we zingen opnieuw, alleen dan nu de verzen 10, 12 en 15. Psalm 89, vers 10. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. En gij zal, hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. Dat is het 12e. En ook het 15e. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Psalm 89, 10, 12 en 15. Gemeente, als we in ons leven één ding nodig hebben, dan is het wel de genade en de vrede van God. Genade, dat de Heere God in gunst op je neerziet. Dat het goed is tussen de Heer en jou. En dat is nodig, want zonder dat kan je niet leven en zonder dat kan je zeker niet sterven. En vrede, ja, dat is eigenlijk het gevolg, hè, van die gunst van de Heer. Dat het goed is en dat je dat ook ervaart in je hart door het werk van de Heilige Geest. De apostel Johannes die schrijft aan de gemeente in Azië, 7 gemeenten. En we hebben al gehoord, want ik heb hier dus 2 keer eerder over gepreekt, dat die gemeenten met allerlei moeilijkheden en met allerlei problemen te maken hadden. Ze stonden midden in de strijd. En in die zin is dat niet anders als de gemeente vandaag, die ook in de strijd staat. En ook de gemeenteleden die in de strijd staan. Als het goed is, staat u. Sta jij toch ook in de strijd? En de apostel Johannes die schrijft hen dus om hen te bemoedigen. En hij wijst hen op de drie-enige God. En op zijn genade en op zijn vrede. Daar moeten zij het van verwachten en daar mogen wij het van verwachten. En dan heeft hij eerst gewezen op God de Vader als de bron van de genade en de vrede. God de Vader die trouw is, die niet loslaat de werken van zijn handen. En daarna heeft hij gewezen op de Heilige Geest. De Heilige Geest in al zijn volheid, bij wie kracht en hulp is, ook in de grootste moeilijkheden en in de grootste strijd om de overwinning te behalen door die Geest. Over de zonde, over de machten, over al die dingen waar je tegenaan kunt lopen in je leven. En vanmorgen horen we dan over de genade en de vrede die komt van de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus, die de getrouwe getuige is en de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. 3 namen waarin we vooral horen dat de Heer Jezus de overwinning al behaald heeft. Want de gemeente van de Heer Jezus die staat vandaag in de strijd. Maar de overwinning is al behaald door hem. En omdat hij de overwinning behaald heeft, daarom kan zijn gemeente, daarom kunnen gemeenteleden vandaag ook de overwinning behalen door de kracht van de Heilige Geest. Nou, 3 namen, gemeente. En ik heb al laten zien hoe die naam van God de Vader uit het Oude Testament komt en hoe de naam van de Heilige Geest uit het Oude Testament komt. En ook die namen van de Heer Jezus, die Johannes hier gebruikt, die komen uit het Oude Testament. Zonder het Oude Testament kun je het Nieuwe Testament niet begrijpen. Op geen enkele manier. En ze komen allemaal uit hetzelfde hoofdstuk. En u kunt denk ik al raden waar ze uitkomen. Nou, Psalm 89. Want die psalm hebben we samen gelezen en samen gezongen. Alle 3 deze namen vind je in die psalm terug. Wat is dat voor een psalm, psalm 89? Eerst even heel kort. Nou, dat is een psalm over de trouw van God. De Heere God die is trouw aan wat hij belooft. Jongens en meisjes, wat een belofte is, dat weten jullie natuurlijk ook wel. Hè? Misschien heb jij ook wel eens iemand beloofd. Misschien heb je wel beloofd, je mag op mijn verjaardag komen of zo. Nou, als je iets beloofd hebt, moet je het ook doen. Hè? Dan kan je niet zeggen, de ene dag, ja, jij mag op mijn verjaardag komen en de andere dag, nee, dat mag niet. En dan ben je niet eerlijk. Nou, de Heere God, die doet altijd wat hij belooft. Altijd. Hoef je niet aan te twijfelen. Als de Heere God iets belooft, dan doet hij het ook. En daar gaat het eigenlijk ook om in Psalm 89. Want de Heere God, die had ook iets beloofd aan koning David. Wist je dat? Ja, wat had de Heere God beloofd aan koning David? Nou, hij heeft beloofd, er zal altijd 1 van jouw kinderen, hè, en je kleinkinderen en je achterkleinkinderen, er zal er altijd 1 op jouw troon zitten. Jouw nageslacht, dat zal altijd regeren. Dat heeft de Heere God beloofd aan koning David. En in Psalm 89 gaat het dan over die koning die regeert. En die koning die krijgt allemaal namen. Ook die namen die we hier dus in Openbaring lezen. En laten we dan beginnen bij die eerste naam. Dat de Heer Jezus is de getrouwe getuige. Een getrouwe getuige. Wat betekent dat? Heeft u wel eens zo over de Heer Jezus nagedacht? Dat hij een trouwe getuige is? Wat is dat, een getuige? Ja, meestal, hè, dan heb je bijvoorbeeld iemand die heeft iets meegemaakt. En die is dan getuige van iets. En die kan daar ook iets over vertellen. En soms bij de rechtbank moet iemand komen om te getuigen. Die moet dan vertellen wat hij gezien heeft en wat hij meegemaakt heeft. Hè, dus een getuige die vertelt dan tot bevestiging van de waarheid zijn verhaal. Is de Heer Jezus ook op zo'n manier een getuige? Ja. Ja. De Heer Jezus die heeft namelijk ook iets meegemaakt. Want hij komt namelijk van een plaats, een heel bijzondere plaats. Hij komt uit de schoot van God de Vader. Dus de Heer Jezus die weet wie God de Vader is. Hij is een getuige van God de Vader. Eeuwig in de schoot van de Vader. En daarom ook de trouwe getuige van de Vader. Niet één van de vele getuigen, maar de trouwe getuige. Als je wil weten wie God de Vader is, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Zonder de Heer Jezus kun je dat niet weten. Alleen door hem. Zijn getuigenis over God, dat is betrouwbaar. Nou gemeente, dan gaan we even samen kijken naar Psalm 89. Waar dat dan staat, dat die getuigen. Nou, dat is best een beetje ingewikkeld. En dat heeft ook te maken met onze vertaling. Kijkt u maar eens mee naar vers 38. En ik lees eerst vers 37 even. Waar we lezen dat de Heere God dus belooft aan David. Die belofte waar ik het net over had. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw. De getuige hoog aan de hemel is trouw. Nou, zegt u, gaat dat dan over de Heer Jezus? Is dit dan de tekst die Johannes gebruikt om de Heer Jezus de trouwe getuige te noemen? Ja, gemeente, dat is zo. Maar misschien dat iemand, als hij dit zo leest, in eerste instantie denkt, ja, maar dat gaat toch over de maan? En inderdaad, hè, zoals de herziening het vertaald heeft, moet je dat inderdaad uitleggen. Ja, dat gaat over de maan. En dat kunnen we denk ik ook allemaal wel begrijpen, hè, dat de zon en de maan getuigen zijn van God, getuigen zijn van Gods trouw. En de zon en de maan die God geschapen heeft, die de tijd ordenen, die horen bij de instellingen van God, bij de ordeningen van God. Die orde aanbrengen in ons bestaan en in de tijd. En die zon en die maan die er altijd nog weer zijn, hè, tot op de dag van vandaag. Vanmorgen kwam ook weer de zon op, teken van Gods trouw. En ze staan hoog aan de hemel, zo staat het toch in deze tekst. En ze getuigen daar van God. En dan moet je eens aan denken als je omhoog kijkt, hè, vandaag. En je ziet die zon, moet je niet te lang in kijken natuurlijk, dat is slecht voor je ogen. Maar je ziet die zon schijnen. En dan denk je, ja, dat is een getuige van God. En 's nachts de maan, ja, dat is een getuige van God. En trouw getuigen ze. Want wat er ook verandert in deze wereld. Maar die zon en die maan die zijn er altijd. Hè? Dat is best een bijzondere gedachte als je daarover nadenkt. Hè? Dat in de tijd van David of in de tijd dat die psalm gemaakt werd. Dat de schrijver van die psalm ook naar diezelfde zon en diezelfde maan keek als die wij vandaag nog zien. Nou, daarin blijkt wel hoe trouw zij getuigenis afleggen van de schepping van God.
En wat doet Johannes dan? Nou, zegt Johannes dan eigenlijk niet, en zo leggen sommigen het uit, zoals die zon en die maan er altijd weer zijn. En altijd weer laten zien dat God deze wereld geordend heeft. En dat God deze wereld geschapen heeft. Zo is de Heer Jezus ook niet aflatend. Steeds maar, altijd weer, een getuige van God zijn Vader. Nou, dat is een uitleg, gemeente. En die uitleg die moet je volgen als je de vertaling volgt zoals die hier voor ons ligt. Maar er is nog een andere manier om het te vertalen. Als u een gewone Statenvertaling voor u heeft, dan leest u daar wat anders. Want in de gewone Statenvertaling staat niet de getuige aan de hemel is trouw. Maar er staat de getuige in de hemel is trouw. En dan hoeft met die getuige dus niet per se de maan of de zon bedoeld te zijn. Maar dan gaat het dus vanaf het begin al over de Heere God zelf. Over de Heer Jezus. Dat is dan ook een goede uitleg. Kunt u het meemaken? Kunt u het volgen? De getuige in de hemel. Ja, dat is de Heere zelf. De Heere in de hemel is trouw. En daarom zal die ook zelf voor zijn belofte, ook die belofte aan David, instaan. Nou, dan past Johannes Psalm 89 en wat hij over die getuigen staat dus niet toe op de Heer Jezus. Maar dan is dat gewoon de betekenis van deze tekst. Nou is dit overigens niet de enige keer in het Oude Testament dat de zoon van David, dat de Messias, de Messiaanse koning, de getuige van God genoemd wordt. Een andere tekst is bijvoorbeeld Jesaja 55 vers 4. Waar de Heere zegt, ziet, ik heb hem tot een getuige voor de volken gegeven. En een heel apart gemeente, dat wordt opnieuw verbonden ook met het koning zijn van Jezus. Tot een vorst en een gebieder van de volken. De Heer Jezus, gemeente, is altijd Gods getuige geweest. Niet alleen pas toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, maar ook in het Oude Testament al. Want ik heb gezegd, alleen door de Heer Jezus kun je God kennen. Dus als de Heere God zich bijvoorbeeld openbaart aan Mozes in het brandende braambos, dan openbaart God zich in Christus. Als de Heere God Adam en Eva opzoekt na de val, dan openbaart de Heere God zich in Christus. Als de Heere God naar ons toekomt, buiten de Heer Jezus om, ja, dan is er niemand van ons die voor God kan bestaan. Dat kan niet. En dan worden wij meteen verteerd door Gods heiligheid. Dus de Heere God die openbaart zich altijd in Christus. Hij is de getuige van God. Ook toen hij nog geen mens geworden was, was hij er al wel als de eeuwige God. En heeft hij er ook voor gezorgd dat God zich openbaarde. Ja, gemeente, toch moest hij ook geboren worden. Want in het Oude Testament was natuurlijk nog heel veel, bleef onduidelijk. Maar de Heer Jezus die moest mens worden om ook de volle openbaring van God te kunnen geven. En de Heer Jezus heeft zelfs gezegd dat dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen is waarom hij mens geworden is. Om te getuigen van God, van de waarheid van God. Hij heeft dat gezegd toen hij stond voor Pontius Pilatus. Toen heeft hij gezegd, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik de waarheid getuigenis zou geven. Iedereen die uit de waarheid is, gehoorzaamt mijn stem. Daarom kwam de Heer Jezus in de wereld, om te getuigen van de waarheid. De waarheid over God. En niet alleen om ware dingen over God te vertellen. Dat is natuurlijk een heel groot verschil, hè? Of je de waarheid kent of dat je ware dingen weet. De waarheid, dat is meer dan iets wat je met je verstand kan weten. De waarheid, dat is iets wat heel je leven bepaalt. En je kan dingen over God weten zonder dat je God echt kent. Zonder dat je echt een verhouding hebt tot God. Dat je echt met God leeft.
Daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Hè. Ik kan weten dat de lievelingskleur van koningin Maxima, dat groen is. Zeg zo. Zonder dat ik heb er nooit gesproken. Ik heb er nooit gesproken. En laat staan dat ik iedere dag met haar omga. Snapt u, gemeente? Je kunt ware dingen weten over iemand zonder dat je iemand kent. En nou gaat het er bij de Heer Jezus niet alleen om dat hij ons ware dingen over God vertelt. En dan gaat het in de preken ook nooit om. Nee, het gaat er altijd om, hè, kijk, dat we God ook persoonlijk leren kennen. Heel persoonlijk. En misschien is dat uw vraag wel vanmorgen, dat u zegt, ja, hoe kan ik God toch leren kennen? Dat hoop ik eigenlijk een beetje. En dan moet ik wel vragen, zou u dat nou ook echt willen? Zou u echt God willen leren kennen? Zou jij dat echt willen? Want dat betekent wel dat je niet je eigen baas kan blijven. Dat je niet zelf je eigen God kan blijven. Dan moeten wij God af worden. Als we God leren kennen als onze God, dan wordt hij ook de baas in ons leven. En misschien staat dat er nog wel tussen bij u of bij jou. Dat je zegt, ja, maar ik hou toch eigenlijk liever mijn leven in eigen hand. Ik wil toch eigenlijk liever zelf een beetje doen. Ja, God kennen, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel mooi en belangrijk en zo, maar gemeente, de Heer Jezus, die zorgt ervoor dat wij God leren kennen. En dat wij ook ons leven uit handen geven. Hij is de trouwe getuige die de waarheid bekend maakt. Dat heeft hij gedaan in zijn spreken en in zijn doen en laten. En dat alles is voor ons opgeschreven in de Bijbel. De Heer Jezus getuigt van God. En heel trouw doet hij dat. Heel betrouwbaar. De Heer Jezus zegt niets over God wat niet waar is. En je kunt hem ook volkomen vertrouwen. Doet u dat ook? Vertrouw je hem met heel je hart en met heel je leven en voor alle dingen in je leven op hem. Hij is betrouwbaar. Hij is de trouwe getuige. Gemeente, hij is het. Het is niet alleen dat de Heer Jezus dat was toen hij hier op aarde was. Nee, hij is nog steeds de trouwe getuige, ook nu hij weer in de hemel is. Als de Heer het geeft, mogen we Hemelvaartsdag gedenken. Aanstaande donderdag. En nog steeds getuigt hij van wie zijn vader is. Hoe doet de Heer Jezus dat dan? Nou, dat doet hij op dit moment. Dat doet hij door de preken heen. Dat doet hij door de Bijbel heen. En dat doet hij door de Heilige Geest in uw hart. Hij brengt die woorden die u hoort uit de preken. En de woorden die je leest uit de Bijbel, die brengt hij ook in je hart. Zodat je erdoor geraakt wordt, zodat je erdoor veranderd wordt. Zodat je het ook niet meer kan ontkennen. Ja, dit is de Heer Jezus die tot mij spreekt. Gemeente, komen we zo naar de kerk. Bent u zo naar de kerk vanmorgen gekomen om de Heer Jezus te horen? Heer Jezus, wat heeft u tegen mij te zeggen? Heer Jezus, wat heeft u te zeggen over uw Vader vanmorgen? De Heer Jezus gebruikt de prediking. Hij staat achter de prediking. Wat heeft dan de prediking, gemeente, ook een gewicht? Het is het getuigenis van Christus. Het is de Heer Jezus die zich door de prediking heen bekend maakt. Weet u daarvan? Weet u daarvan dat de Heere zelf tot u sprak? Kijk, dat doet de Heere. Maar heeft u het ook opgemerkt? Heeft u het ook ontdekt? De Heilige Geest, die nam dat woord en hij kwam zo tot mij dat ik er ook niet meer onderuit kon. En er ook niet meer onderuit wilde. En dat ik zei, ja, Heere Jezus, ik geef mijn hart aan u. Ik kan niet anders meer dan u kiezen tot mijn koning. En dan krijg je genade en vrede van de getrouwe getuigen.
Dan leer je die waarheid kennen over God. Je leert God kennen, hè, in zijn heiligheid. Daar krijg je diepe indrukken van in je hart. Je zegt, Heer, u bent zo heilig. En ik? En je leert van de rechtvaardigheid van God kennen. Maar je leert jezelf kennen als een zondaar. Maar gemeente, wat een wonder. Als je de Heer Jezus ook zo mag gaan zien als de getrouwe getuige die bij God vandaan gekomen is. Om nou over genade en vrede met u te spreken. Gemeente, de Heer Jezus staat in elke preek voor u en roept u op. Bekeert u en gelooft het evangelie. Heeft u zijn roepstem gehoor gegeven? Wie uit de waarheid is, die hoort mijn stem, zei hij tegen Pilatus. Gemeente, de Heer Jezus is de trouwe getuige. En als je nou zelf iets weet van wie de Heer Jezus is, dan word je ook een getuige. We hebben het gelezen uit Openbaring 2. Dat de Heer Jezus het zegt tegen de gemeente van Pergamus. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas. En moet u dan eens horen hoe de Heer Jezus Antipas noemt. Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Gemeente, dat is even wonderlijk. Nou wordt het niet over de Heer Jezus gezegd dat hij een trouwe getuige is, maar nou wordt het over een van de zijnen gezegd. Antipas, die gedood werd, zo trouw was hij aan de Heer Jezus. Wat bijzonder dat de Heer Jezus hem deze naam geeft. Die naam die hij zelf draagt. Gemeente, is dat geen bemoediging voor die gemeente daar in Pergamus? Die het zo moeilijk heeft. En die vervolgd wordt. En misschien mag het vanmorgen ook voor u, voor jou wel een bemoediging zijn. Omdat u of jij het misschien ook wel moeilijk vindt om een getuige te zijn. En om trouw daarin te zijn. Antipas die kon trouw zijn omdat de Heer Jezus trouw was. Antipas die kon getuige zijn omdat hij het zelf van de Heer Jezus geleerd had. Wie God is. En zo gaf hij ook getuigenis in zijn omgeving. Zo was hij ook een getuige naar anderen toe. Gemeente, u bent de Bijbel. Voor de mensen die nooit in de kerk komen. Als het goed is, dan zien ze aan u wie de Heer Jezus is. Aan mij. Zien ze dat? Een getrouwe getuige. Ja, hij bleef trouw tot in de dood. Omdat de Heer Jezus eerst trouw gebleven is tot in de dood. Ook toen de Heer Jezus voor Pontius Pilatus stond. En toen het hem zijn leven kon kosten. Toen zei de Heer Jezus niet, nou, ik neem alles maar terug wat ik gezegd heb en wat ik gedaan heb. Nee, hij hield vol. Hij bleef trouw. En hij heeft voor Pontius Pilatus de goede belijdenis getuigd, schrijft de apostel Paulus aan Timotheus. De Heer Jezus heeft de waarheid van God met zijn lijden en sterven bezegeld, bevestigd. De waarheid die hij bracht, die verzegelde hij met zijn dood. En gemeente, zo kan hij ook genade en vrede geven. Zo gaf hij zijn getrouwe getuige Antipas kracht om staande te blijven. Trouw tot in de dood. En dat kan hij u ook geven. En dat wil hij u ook geven. De Heer Jezus. Hij is de dood ingegaan, maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is uit de dood weer opgestaan. En gemeente, ook daarin is hij een getuige van God. Ook in zijn opstanding, ook in zijn hemelvaart. Want God die doet wat hij beloofd heeft. God die heeft beloofd aan zijn zoon, ik zal jou opwekken uit de dood. En dat heeft God ook gedaan. Wat een wonder. En God heeft hem gezet op de troon van David. En dan komen we bij die volgende naam, gemeente. En ik zie dat ik al wel een beetje door mijn tijd heen begin te raken. En Johannes die heeft het over over de Heer Jezus als de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Nou, ook die namen komen uit Psalm 89 en uit vers 28. Hè? En neemt u het er maar weer even bij. Hè? Daar lezen we dat de Heere zegt over die Messiaanse koning op de troon van David. Vers 28. Ja, ik zal hem maken tot een eerstgeboren zoon. Tot de allerhoogste van de koningen der aarde. Een eerstgeboren zoon. Nou, daar in Psalm 89 heeft dat alles te maken met het koningschap. Er staat in Psalm 89 niet de eerstgeborene uit de doden. Uit de doden, dat voegt Johannes eraan toe. In Psalm 89, gemeente, dat weten wij ook. Hè? Als iemand de eerstgeborene is van een koning, dan wordt hij zelf ook koning of koningin. Als koning Willem-Alexander zou overlijden, hè, of wanneer hij terugtreedt, dan wordt Catharina Amalia, die wordt onze koningin. Ze is de eerste in de lijn om hem op te volgen. Als de Heere God zegt, ik zal hem stellen tot een eerstgeboren zoon, dan betekent dat, gemeente, dat God aan hem het recht geeft om te regeren en om te heersen. De Heere God die stelt de Heer Jezus aan als koning. Als hoofd van zijn volk. Hij zal regeren over de zijnen. Maar hier lezen we zelfs dat hij regeert over de koningen van de aarde. Want ik zal hem ook stellen tot de allerhoogste van de koningen der aarde. Gemeente, de Heer Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de overste. De vorst van de koningen der aarde. Zo noemt Johannes hem dan ook in Openbaring 1. Ja, hij verandert dus die uitdrukking een beetje. De eerstgeboren zoon, dat wordt de eerstgeborene uit de doden. Eigenlijk is dat een hele aparte uitdrukking. Want wie wordt er nou uit de dood geboren? Kijk, als Johannes nou had geschreven, hè, de eerst opgestane uit de doden, dan had ik het nog een beetje kunnen begrijpen. Maar hij brengt hier die twee woorden die voor ons gevoel zo ver van elkaar staan. Hè? De dood, het einde van het leven, iets verdrietigs. En de geboorte, het begin van het leven, iets blijs. Die brengt Johannes bij elkaar in die ene uitdrukking. De eerstgeborene uit de doden. En normaal dan gaat de geboorte vooraf aan de dood, maar bij de Heer Jezus is het andersom. Hij wordt geboren uit de doden. Wat bijzonder. En gemeente, dat heeft dus ook te maken met een nieuw leven. Als iemand geboren wordt, als een kind geboren wordt, we hebben gelukkig nogal wat kinderen die geboren worden, dan begint er een nieuw leven. Voor de Heer Jezus begon, toen hij uit de doden geboren werd, een nieuw leven. En daarom is hij ook de eerstgeborene uit de doden. Kijk, er zijn natuurlijk in het Nieuwe Testament wel meer mensen uit de dood opgewekt. Dat weten we ook allemaal wel. De jongeling van Nain, dochtertje van Jairus, Lazarus. Zij zijn opgewekt, maar niet geboren uit de dood. Want met hun opwekking begon er geen nieuw leven. Met de opwekking van de Heer Jezus wel. De Heer Jezus kwam niet terug in dit leven. Hij ging door de dood heen. En zo werd hij niet alleen geboren voor de eerste keer uit de maagd Maria, maar hij werd ook wederom geboren uit de doden. Als eerste. Ja, als eerste, maar niet als laatste. Want zoals de Heer Jezus de eerste is, dat wil zeggen, er zullen er nog vele volgen. Iedereen die in de Heer Jezus gelooft, die hem volgt, In leven en sterven, die zal ook eenmaal uit de dood geboren worden. Ja, die krijgt dat onvergankelijk leven wat de Heer Jezus gekregen heeft van zijn vader. Wat de Heer Jezus verdiend heeft. Wat gebeurd is met Pasen met de Heer Jezus, dat zal straks, als de Heer Jezus terugkomt, gebeuren met alle die bij hem horen. Hij is de eerste van allen die uit de doden is opgewekt. Gemeente, dat betekent dus ook dat wat straks gaat gebeuren met allen, nu al gebeurd is met één. De Heer Jezus heeft een hele bijzondere positie van God. God die wachtte niet tot de jongste dag met Jezus opwekken uit de dood, maar heeft hem midden in de tijd opgewekt, zodat hij de eerste zou zijn. Midden in de geschiedenis van deze wereld. En zo heeft God een begin gemaakt met wat wij belijden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. Daar heeft God al een begin mee gemaakt. Want dat lichaam van de Heer Jezus, dat is al vernieuwd. Dat is al verheerlijkt. Daarmee zit hij aan de rechterhand van God. En zo zal straks ieder die van Jezus is vernieuwd worden. Verheerlijkt worden. Zo zal straks heel de geschapen werkelijkheid vernieuwd en verheerlijkt worden. God heeft een begin gemaakt in de Heer Jezus. In de Heer Jezus is een stukje van de nieuwe aarde al werkelijkheid. Dat is wat. Weet je, wat een vreugdevolle boodschap. Wat een hoopgevende boodschap van morgen. Begin van Gods nieuwe schepping, dat is er al. In hem. Kijk, de dood en de zonde en de duivel, die zijn al verslagen. Wat een troost voor die mensen daar in die 7 gemeenten. Wat een troost vanmorgen voor Noordwijk. Of voor mensen uit Veenendaal, of waar je ook vandaan komt. Vanmorgen. De machten zijn verslagen. En de nieuwe schepping is er al. In de eerstgeborene uit de doden. Gemeente, zijn opstanding heeft alles veranderd. Dit is een definitief keerpunt in de geschiedenis. En God is begonnen om zijn schepping te vernieuwen. En daar mogen we ons aan vasthouden, ook vanmorgen. U, jij. In je strijd, in je nood. Dwars tegen alles in, wat er in je leven is, wat er om je heen is. Dat nieuwe leven is er. En dat kan God in ons werken en dat wil hij in ons werken. De kracht van God waardoor de Heer Jezus uit de dood is opgewekt, die werkt in allen die in de Heer Jezus geloven. En gemeente, laten we zo op de Heer Jezus letten. Laten we hem zo, zoals hij hier ons getekend wordt, zoals hij ons hier geschilderd wordt, laten we hem zo in het oog houden. Laten we zo in hem geloven. Laten we alles zien in het licht van de Heer Jezus, in het licht van zijn kruis, van zijn getuigenis, van zijn opstanding en van zijn wederkomst. Van zijn regering nu aan de rechterhand van God als de koning der koningen. Nou, daar kan ik niks meer over zeggen. Gemeente, hij heeft de machten van de dood en de hel verslagen. Ook al lijkt het er soms helemaal niet op. Ook al denk je soms van ja, ik zie er helemaal niks van. Van die nieuwe schepping van God. Ik zie er helemaal niets van het koninkrijk van God. Maar hij heeft alle macht. En ook als het er in je leven misschien niet op lijkt. Hè, en dat je er zo'n strijd mee hebt. En dat je zegt, ja maar is er nou inderdaad wel iets veranderd met Paas? Is er nou inderdaad wel iets veranderd in mijn leven? En dan bedoel ik dat niet goedkoop, hoor, gemeente. Dat bedoel ik niet dat je gewoon maar door moet gaan in je zonde. Maar als je zo'n strijd juist er tegen hebt. Als je zo'n strijd juist ermee hebt van wie ben ik voor God. Als je zo'n strijd ermee hebt dat je het maar niet geloven kan. Als je zo'n strijd ermee hebt, gemeente, dan mag u het toch weten. Hè, dat in hem is het er al. En verwacht het dan ook alleen van hem. Laten we het niet van onszelf verwachten. En niet denken, nou, hoe krijg ik nou mijn geloof bij elkaar en hoe krijg ik nou... Nee, gemeente. Johannes die wijst hier op de genade en de vrede van God. Die wijst ons op de drie enige God, op God de Vader die de bron is, op de Heilige Geest. die het toepast in de harten en op de Heer Jezus, in wie alles ligt. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze nette gemeente. Er ligt zo'n kracht in het lijden, in het sterven en in de opstanding van de Heer Jezus en ook in zijn hemelvaart. En wij hebben zijn getuigenis. En dat mogen we horen tot op de dag van vandaag. Het wordt ons verkondigd, opdat wij hem zouden geloven en zouden leven. Wat een heerlijke naam heeft de Heer Jezus. En dan heb ik er nog maar eigenlijk twee gehad. Hij brengt zondaren door zijn getuigenis tot kennis en gemeenschap met de Vader. Hij vernieuwt het leven, verderft het van het, verschoont het van het verderf. En hij heerst en hij regeert tot in alle eeuwigheid. Hem zij de lof en de dank en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek van Psalm 138, het derde vers. Psalm 138, vers 3. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere Jezus, wij danken u dat u de overwinning hebt behaald. Wat een wonder is dat. Dat u zo trouw uw getuigenis hebt afgelegd. En u moest er om lijden en om sterven, maar u bent ook opgewekt uit de dood. En u bent de eerstgeborene uit de doden. En nu regeert u over alle koningen van de aarde, ook over onze vorst, Heere, over heel deze wereld. En daar mogen we u voor danken. En geef dat we zo ook naar de hemelvaart heen mogen leven, Heere. Onze ogen mogen slaan op u die op de troon zit, waar u zit samen met uw Vader. En Heere, zo wordt u toch samen met de Geest aangebeden en verheerlijkt. En laat dat ook zo zijn in ons aller leven. Vanmorgen werden we er weer bij bepaald, bij wie u bent en wat u gedaan hebt.
En ook wat dat voor ons betekent. En dan wilt u ons bemoedigen. En wilt u ons aansporen. En dan wilt u ons ook oproepen. En dan wilt u ons trekken. En dan wilt u ons brengen uit de duisternis naar uw licht. En Heere, dat dan bidden we, geef dat er niemand aan de zijkant zal blijven staan. Die zal zeggen, nou voor mij is dat niet nodig. Of die wel denkt dat hij het zonder u kan. Maar ook misschien iemand die denkt dat hij u wel kent en wel met u leeft. Maar die uiteindelijk, als het erop aankomt, u niet nodig heeft. En die uiteindelijk, als het erop aankomt, dan zonder u kan. Heren, verandert dat dan in ons hart en in ons leven. En geef dat het werkelijkheid is. Dat wij u zo erkennen, zoals u bent. De eerstgeborene uit de doden. Dat wij maar voortdurend die bediening vanuit u nodig hebben. Heer Jezus, dan kent u ons. Kent u ons hart. En dan bidden we u, o drie enige God, ontfermt u zich over ons. Geeft u ons wat nodig is. En dat wij deze woorden meenemen. En dat deze woorden ons niet leeg laten. Dat deze woorden, Heer, toch een zegen voor ons zullen zijn. Nu in de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Heren, dan mogen we tot u komen. We hebben het gehad over de vorsten op deze aarde. We mochten ook in de achterliggende tijd Koningsdag vieren. En ook nog weer andere nationale feestdagen waar onze vorst ook een rol heeft. Willen ook bidden voor ons koningshuis. Voor Willem-Alexander en Maxima, onze eerbiedigde vorst en vorstin. Heere God, geef hen ook wat zij nodig hebben. Geef hen ook de vrezen van uw naam, samen met hun kinderen. En geeft u dat dan heel onze overheid, dat uw naam verheerlijkt wordt. We willen u bidden voor hen die nog steeds worstelen met de oorlog. Ook met de Tweede Wereldoorlog, voor oorlogsslachtoffers. We bidden u voor de veteranen. We bidden u voor hen die gevochten hebben. Overal, heren, waar strijd geleverd is. Ook voor de vrijheid. En heren, dan dragen we ze aan u op. Die daar ook nog dagelijks aan herinnerd worden. We bidden u voor hen die ziek zijn. Die daarom ook vanmorgen niet naar de kerk konden. Geef dat ze wel meegeluisterd mogen hebben. En dat ze ook een zegen hebben ontvangen. Ook in hun omstandigheden. Gedenk allen die ziek zijn. Geef hen krachten naar de ziel en naar het lichaam. Wil hen gedenken. In alle dingen mogen ze ook bemoedigd zijn. Want in hem is kracht. Hij is onze grote Boas, de Heer Jezus. Heren, dan mogen we u danken. Ook voor hen die op vakantie zijn, wilt u hen een goede en een gezegende tijd geven. Zowel hen die van elders hier naartoe gekomen zijn. We bidden u voor hen. We bidden ook voor gemeenteleden die weg zijn en elders zijn. Heren, gedenk ook hen. En Heere, wil ons zo allen aanzien in uw gunst en in uw genade en ons uw vrede geven. Dat bidden we om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 72, vers 8 en vers 9. Psalm 72, 8 en 9.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag mee zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.